De kerkenraad maakt u het volgende bekend. In ondertrouw zijn opgenomen Edwin van Heteren en Monika Kamerman. Volgende week hoopt dominee A. van der Weert voor ons voor te gaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 35, twist met mijn twisters, Hemelheer. Het eerste van 35. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 6 vers 7. Mijn oog is rood gekreten, dat betekent huilen, van tranen uitgebeten, verouderd en doorknaagd, daar ik in mijn ellende door al mijn vijandsbenden verdrukt word en gejaagd. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord Job 22 tot en met Job 23 vers 7. Wij noemden u de wet, Psalm 6 vers 7 en daarna Job 22 tot en met hoofdstuk 23 vers 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Antwoordde Elifas, de Temaniet, en zeide: Zal ook een man goden profijtelijk zijn? Maar voor zichzelf zal de verstandige profijtelijk zijn. Is het voor de Almachtige nuttigheid dat gij rechtvaardig zijt, of gewin dat gij uw wegen volmaakt? Is het om uw vrezen dat hij u bestraft, dat hij met u in het gericht komt? Is niet uw boosheid groot en uw ongerechtigheden geen einde? Want gij hebt uw broederen zonder oorzaak pand afgenomen en de klederen der naakten hebt gij uitgetogen. De moeder hebt gij geen water te drinken gegeven en van de hongerigen hebt gij het brood onthouden. Maar er was een man van geweld, voor dien was het land en een aanzienlijk persoon woonde daarin. De weduwe hebt gij ledig weggezonden en de armen der wezen zijn verbrijzeld. Daarom zijn strikken rondom u en vervaardheid heeft u haastelijk beroerd. Of ziet gij de duisternis niet en des waters overvloed bedekt u? Is niet God in de hoogte der hemelen? Zie toch het opperste der sterren aan, dat zij verheven zijn. Daarom zegt gij, wat weet er God van? Zal hij door de donkerheid oordelen? De wolken zijn hem een verberging, dat hij niet ziet. En hij bewandelt een omgang der hemelen. Hebt gij het pad der eeuw waargenomen, dat de ongerechtige lieden betreden hebben, die rimpelachtig gemaakt zijn, als het de tijd niet was, een vloed is over hun grond uitgestort? Die zeiden tot God, wijk van ons. En wat had de Almachtige hun gedaan? Hij had immers hun huizen met goed gevuld. Daarom is de raad der goddelozen verre van mij. De rechtvaardigen zagen het en waren blijde, en de onschuldigen bespotten hen. Terwijl onze stand niet verdelgd is, maar het vuur hun overblijfsel verteerd heeft. Gewen u toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal u het goede overkomen. Ontvang toch de wet uit zijn mond en leg zijn redenen in uw hart. Zo gij u bekeert tot de Almachtige, gij zult gebouwd worden. Doe het onrecht verre van uw tenten. Dan zult gij het goud op het stof leggen en het goud van Ofir bij de rotsteen der beken. Ja, de Almachtige zal u overvloedig goud zijn en uw krachtig zilver zijn. Want dan zult gij u over de Almachtige verlustigen en gij zult tot God uw aangezicht opheffen. Gij zult tot hem ernstiglijk bidden en hij zal u verhoren. En gij zult uw geloften betalen. Als gij een zaak besluit, zo zal zij u bestendig zijn en op uw wegen zal het licht schijnen. Als men iemand vernederen zal en gij zeggen zult, het zij verhoging, dan zal God de nederige van ogen behouden. Ja, hij zal dien bevrijden die niet onschuldig is, want hij wordt bevrijd door de zuiverheid uw handen. Maar Job antwoordde en zeide, ook heden is mijn klacht wederspannigheid. Mijn plaag is zwaar boven mijn zuchten. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. Ik zou het recht voor zijn aangezicht ordentelijk voorstellen. En mijn mond zou ik met verdedigingen vervullen. Ik zou de redenen weten die hij mij antwoorden zou. En verstaan wat hij mij zeggen zou. Zou hij naar de grootheid zijner macht met mij twisten? Nee, maar hij zou acht op mij slaan. Daar zou de oprechte met hem pleiten en ik zou mij in eeuwigheid van mijn rechter vrijmaken.
Met de hulp des Heren willen wij overdenken wat u vindt opgetekend in Job 23, het derde vers. Wij noemden u het derde vers van Job 23. En dan lezen wij Gods woord. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. In onze voorbeden willen wij denken, het is een hele lijst, dus we willen proberen dat rustig eventjes naar voren te brengen. Dat is allereerst zuster Mijnster Molenaar, die in de achterliggende week plotseling geopereerd moest worden vanwege een grote kwaadaardige tumor in de darmen. De operatie is heel goed gegaan en ze hebben alles weg kunnen halen. Dan willen wij denken aan broeder en zuster van die, beide in het Dortwijk ziekenhuis. Broeder van die heeft te horen gekregen dat hij uitbehandeld is. En dat betekent dat hij sterven gaat. Dat is ook een hele ernstige boodschap uiteraard. Dan zuster M. Bootstoppel Beverlander, die zal in het Icasia ziekenhuis geopereerd worden aan een knieoperatie. Dan Wilma Goudenhoed, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen vanwege een darmhernia. Dan onze oude zuster Tereost, die dinsdag de uitslag zal krijgen van verschillende onderzoeken. Zuster van ene naam, die dinsdag in het Salem gaat wonen. Dankzij willen we doen dat broeder Bleker weer thuis mag komen. En dat broeder Jim Molenaar, die in het ziekenhuis heeft gelegen, weer thuis mag zijn. Die heeft een niersteenoperatie achter de rug. De andere voorbeders doen we vanmiddag. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En geef dat wij ons mogen verootmoedigen. En beseffen dat u de levende God bent. U kent ons en u doorgrondt ons. U weet van ons zitten en ons opstaan. Heere, geef toch dat we daar levende kennis van mogen hebben. Dat we beseffen dat wij rekenschap moeten afleggen van al onze daden, onze gedachten en begeerten. Dat we tegen u, de Heere, gezondigd hebben. En dat gij de zonde moet straffen, tenzij dat gij ze vergeeft in het bloed van Christus. En wij smeken en bidden van u vergeef dan al onze ongerechtigheden, die ons in de achterliggende week ook hebben aangekleefd. En Heere, wilt gij geven dat wij werkzaam zullen worden met onze ongerechtigheden in ons persoonlijk leven, opdat wij niet eerder zouden rusten totdat wij zeker mogen weten dat we delen mogen in de genadige vergeving van zonden. En Heere, dan mag het woord der verzoening deze dag weer onder ons gepredikt worden, waardoor gij de belofte van de vergeving van zonden ons doet prediken. En wij bidden u of gij daar plaats voor wil maken in ons leven en of gij ons toch dat ware geloof wil schenken, waardoor wij deelgenoot worden aan deze weldaad. En wij bidden u of gij ons wil helpen deze dag bij het preken. Zalf ons met de Heilige Geest, opdat we door u bekwaam gemaakt mogen worden uw woord uit te leggen. En of gij ons ook wilt helpen bij het luisteren. Dat we eerbied mogen betrachten in Gods huis. En aandacht mogen geven aan uw woord. En het woord mee mogen nemen in ons hart. Wij bidden u of gij in het bijzonder ook dit uw woord, och of ik wist dat ik hem vinden zou, ik zou tot zijn stoel komen, wilt openen voor ons hart en leven. En Heer, ook in het bijzonder als het gaat om de betekenis van deze woorden, dat wij leren in ons leven allereerst met God van doen te hebben. En dat we in welke zaak we ook staan, altijd te maken hebben met u, o Heere. En geef dat we met alles wat ons bezighoudt, ook ten aanzien van verhoudingen met mensen, ook wanneer we misschien wel met mensen niet altijd in het reine leven, dat wij te maken hebben met u, o God. En wij smeken u of gij ons dat wilt bewust maken. En of gij ons wilt leren wat Job hier ook bedoelt. dat wij met een vrij geweten ook in onze samenleving staan, ook ten opzichte van onze naaste. En zou u ons daarin willen helpen en licht willen geven. En als er bij ons een schadelijke weg is, dan bidden we u om vergeving van zonden en om bekering. En of gij ons wilt leiden op de eeuwige weg. En of gij dat toch weg wilt nemen. En Heere, dan bidden we u voor de gemeente. Wilt u met de rouwdragende zijn in ons midden. Sterk hen toch in het dragen van het verdriet. Wat ze iedere dag met pijn in hun hart voelen. We bidden u voor de zieken in ons midden. We mogen uw naam ook moeder dank zeggen dat u zuster Bijnster Molenaar door de operatie hebt ingeleid. Wilt u haar ook in krachten herstellen? We dragen broeder en zuster van die aan u op, die ook een moeilijke boodschap te horen hebben gekregen nu onze broeder is opgegeven. En wij dragen hem aan u op. Wilt gij hem toch als een brandhout uit het vuur rukken. En zijn ziel redden. En hem sterken ook naar het lichaam om deze laatste fase in zijn leven te kunnen dragen. Heere, wij bidden u of gij ook met zuster Boonstoppel wil zijn. Help haar wanneer zij geopereerd zal worden. En dat uw oog op haar mag zijn. We bidden u dat ook voor zuster Goudenhoed. Heere, u weet ook dat zij al lange tijd niet meer in de kerk komt vanwege de hernia. En wij bidden u of gij toch wilt uit en door helpen. En dat ook deze weg geheiligd mag worden aan haar hart. We dragen onze oude zuster Tereos aan u op die veel moet verwerken. En Heere, wilt u de spanning toch wegnemen en overgave geven in haar hart. En geef dat de verdere uitslagen goed mogen zijn, zodat de kwaal weggenomen kan worden. We mogen uw naam dankzeggen dat onze oude zuster van ene naam naar Salem mag. Geef dat het haar goed mag doen. Dat zij de zorg die ze daar mag ontvangen, mag ervaren als uw zorg in haar leven. We danken u ervoor dat broeder Bleker weer thuis mocht komen. Heere, wilt u hem helpen, ook nu hij misschien wel wat in hebt moeten leveren. Maar dat hij in alles toch uw kracht mag ontvangen. We dragen ook broeder J. Molenaar aan u op, die een operatie achter de rug heeft. We danken u dat het goed mocht gaan. Heere, dat hij ook gevoeld heeft dat hij een broos en vergankelijk mens is. Dat hij bekeerd moet worden, wilt gij hem dan ook bekeren tot u. Heren, zo dragen we allen aan u op die langdurig ziek zijn in het midden der gemeente. Alle noden en zorgen, wat is het toch rijk dat we dat in uw huis mogen brengen. Dat we dat voor uw aangezicht mogen brengen. Dat we in een gemeenschappelijk gebed alle noden voor uw troon mogen neerleggen. In de wetenschap dat gij de gebrokenen van hart heelt. En dat gij verbindt allen die gesmart en ellende hebben. Heere, geef toch dat we die weg mogen vinden. Dat we die weg mogen kennen tot die grote heelmeester der ziel. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 43, vers 1, 2, 3 en 5. Ik wijs onze catechisanten er weer even op dat we een vragenuurtje hebben de komende week. Ik heb het niet tegen alle groepen gezegd, dus dan weten jullie dat bij deze. Ik dacht dat ik nog wat zeggen moest. Ja, de belijdeniscategorisatie is aanstaande donderdag, maar dat weten de belijdeniscategorisanten al. Dus wij gaan nu zingen Psalm 43, vers 1, 2, 3 en 5. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtzaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed, neig tot mijn reden gunstig de oren en wil mijn bittere klacht verhoren, zo word ik uit de angst gered. Het eerste vers van Psalm 54 na het amen van de prediking. Gemeente, zondag 24 september heb ik in uw midden nagedacht over de verdraagzaamheid van Job. We hebben toen Job 1 gelezen. En in die week daarna, toen sprak ik iemand en die zei: dominee, wilt u ook over Job 23 preken? Ik had Job 23 aangehaald in de prediking. En dan ga je daar naar kijken en dan ga je ook weer letten op het geheel van het boek Job. En dan kom je erachter in wat voor een moeilijke positie Job inmiddels terechtgekomen is, als we in Job 23 zijn aanbeland. Want terwijl Job hoe langer hoe meer hoopt dat God zal gaan spreken in zijn situatie, heeft hij te maken met zijn vrienden die hem beschuldigen. En in die beschuldigingen en in dat lijden heeft hij te maken met een God die zich verbergt. Een God die zwijgt. En dat maakt het voor Job niet zo makkelijk. En daarom gaat hij ook zijn klacht uiten in onze tekst als hij spreekt: och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. En daar willen we naar luisteren, geliefden. En we schrijven boven de prediking Jobs begeerte om voor Gods stoel te verschijnen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de aanleiding tot deze klacht en de inhoud en het doel daarvan. Dus we willen luisteren naar Jobs begeerte om voor Gods stoel te verschijnen. De aanleiding van deze begeerte, de inhoud en het doel ervan. De aanleiding is vrij eenvoudig, gemeente, want het hoofdstuk begint met de woorden: maar Job antwoordde en zeide. Dus het is een antwoord ergens op. Het is een antwoord op de toespraak van Elifas, zoals we die net gelezen hebben in Job 22. En dan zijn we inmiddels aangekomen bij de derde ronde van de verschillende toespraken die volgden nadat de vrienden van Job 7 dagen lang hadden gezwegen. Toen ze Job daar zagen, jongens en meisjes, op de ashoop van zijn ellende. 7 dagen hadden ze totaal niets gezegd tegen hem. Ja, misschien zegt iemand: dominee, dat is toch ook wat als je zo ziek bent, zoveel pijn hebt en je hebt zoveel verloren, dat dan iemand 7 dagen lang niets tegen je zegt. En toch achteraf gezien heeft Job daar meer steun aan gehad dan toen zij hun mond opendeden. Ik kan u verzekeren, gemeente, dat het waar is wat de dichter zegt: wel gelukzalig is hij die zich verstandig gedraagt bij een ellendige. Ik weet wel dat van Rossum, de voorganger die ik gekend heb in Ameiden, ook altijd ontzaggelijk veel mee heeft gemaakt in zijn leven. En altijd zo weinig zei als hij op bezoek kwam bij iemand die veel moest meemaken. En ik heb dikwijls van Rossum ook gesproken, naderhand ook toen ik predikant werd. En veel van hem geleerd. Die man die was ook echt wijs geworden door het lijden. Gelouter door het lijden. En wat kon hij toch altijd goed luisteren. En weinig zeggen. En hij woog dan ook zijn woorden als appels op een gouden schaal. En ik denk dat dat belangrijk is. Want die vrienden van Job, dat waren echt wel wijze mannen. Dat waren ook zelfs godvrezende mannen. En ze hebben ook hele mooie dingen gezegd. Dat hebben we net ook kunnen lezen. Een van de teksten die ik in uw midden wel eens bepreekt heb, dat is de tekst uit Job 22. Gewen u toch aan hem en heb vrede. Dat heb ik een keer gebruikt voor een nieuwjaarsmorgen. En toch moet je die teksten ook in zijn verband lezen, want als je goed leest wat Elifas, dan gaat het hier over, allemaal zegt tegen Job, dan zeg je, ach Elifas, heb je wel door tegen wie je dit allemaal zegt? Elifas, dat was de oudste van de vier vrienden die op bezoek kwamen. Elifas kwam uit Teman. En Teman is een plaats in Arabië. En nu was Elifas, dat blijkt uit zijn woorden, echt een bewogen mens. Dat was echt geen hard iemand. Hij was echt bewogen met het lot van zijn vriend Job. En hij meende ook echt wat hij zei. De eerste keer dat Elifas aan het woord was, raadde hij dan ook Job aan om tot God te gaan. Met zijn moeite en verdriet. Dat bekende hoofdstuk Job 5. Waarin staat dat God die doet smart aan, maar hij heelt ook. Dat was echt een pastorale toespraak. Maar de volgende dag dat hij weer het woord kreeg, zie je een opklimming in zijn toespraken. Want de volgende dag, dan gaat hij samen met de andere vrienden algemene waarheden plaatsen. En dan moet je uitkijken. Wanneer je bij een leider komt met een lange ei, hè, en je gaat algemene waarheden uiten. Want dan ga je de dogmatiek hanteren en dat is dikwijls niet echt zo pastoraal. En wat bedoel ik daarmee? Nou, hij gaat kort samengevat deze algemene waarheid uitspreken, dat God de goddeloze straft en de rechtvaardige zegent. Nou, dat is een algemene waarheid. Dat is waar. Alleen je moet er ook zo voorzichtig mee zijn als je dat heel concreet gaat toepassen op een persoon. Dus, u bent een goddeloze, want u wordt gestraft. Dus, u bent een rechtvaardige, want u wordt gezegend. Zo gemakkelijk kun je die conclusie niet trekken, gemeente. En dan de derde toespraak die we gelezen hebben, dan gaat Elifas concreet worden. Dan gaat hij echt scherp worden. Dan gaat hij echt kwetsen en beledigen. Hij begint met een algemene waarheid door te zeggen van, luister Job, je moet dit goed bedenken, dat God niemand nodig heeft. Nou, daar heeft hij gelijk in. Want God is de algenoegzame. God heeft echt genoeg aan zichzelf. God heeft mij, God heeft u en jou niet nodig. Dus ook jou niet, Job. Nou, dat weet Job ook wel. En het tweede wat hij dan gaat zeggen, en dat u op dit moment er zo aan toe bent, Job, dat kan alleen maar omdat je tegen God gezondigd hebt. En dan gaat hij ook heel concreet een aantal zonden noemen. En u moet het thuis nog maar eens nalezen wat hij allemaal zegt. Ik ga dat allemaal niet herhalen. Maar dat is nogal wat. Allereerst gaat hij Job ervan beschuldigen dat hij misbruik heeft gemaakt van de borgstelling van zijn vrienden. En dan zinspeelt hij op het feit dat Job vroeger geld geleend heeft. En dat hij met dat geld rijk geworden is. Een grote boerderij. En een geweldig veel vee bij elkaar verzameld heeft. En personeel. En dat hij met dat geld eigenlijk vriendjes heeft getrokken, omgekocht, vooral rijke vriendjes, klanten aan zich heeft gebonden. En op die manier heeft hij zich verrijkt. En vervolgens beschuldigt Elifas er dan Job van dat hij de armen niet geholpen heeft. Dat hij degene die geen kleding hadden niet voorzien heeft van kleding. En degene die hongerig waren en dorstig waren niet voorzien heeft van voedsel en van drinken. En dat hij de meest kwetsbaren in de samenleving niet heeft geholpen, de weduwen en de wezen. Dat zijn toch niet mis te verstane beschuldigingen. En dan gaat hij vanaf vers 12 Job oproepen tot bekering. Je moet je bekeren, Job, van dat leven wat je hiervoor hebt gehad. En dan zal God je verhoren. Dan zal God terugkomen. Zullen we voorzichtig zijn, gemeente, wanneer we daarmee te maken hebben. Dat je op bezoek komt bij een leider en misschien wel voor de derde keer. En dat je dan zo'n iemand verdacht gaat maken. En dat je dan zonder meer iemand zo vals gaat beschuldigen zoals Elifas dat doet bij Job. Hoe reageert Job hierop? En dan komen we dicht bij onze tekst. Bij het hoofdstuk dat we samen ook voor een gedeelte gelezen hebben in Job 23. Job reageert hier heftig en emotioneel op. Hij voelt dat hem onrecht wordt aangedaan. Bovendien heeft hij te maken met dat God tot nu toe nog niets gezegd heeft, al die dagen. En dan gaan we lezen. En dan beginnen we bij vers 2. En het is waar wat ooit iemand gezegd heeft, dat het boek Job heel moeilijk te vertalen is. Maar dan beginnen we bij vers 2 te lezen. Ook heden is mijn klacht wederspannigheid. Mijn plagen is zwaar boven mijn zuchten. Dat kun je op allerlei manieren vertalen vanuit het Hebreeuws. Dat is echt heel moeilijk. Maar ik houd me even aan de kanttekeningen. En aan één uitleg. Daar gebruikt hij dat woordje heden. Ook heden. Hij is actueel. Dat betekent, dat kan betekenen ook vandaag. Ook op dit moment is het bij mij zo. Hoe is het dan bij hem zo? Is mijn klacht wederspannigheid. Onze kanttekeningen zeggen dan, wordt mijn klacht, mijn klagen, als wederspannigheid gezien, als opstand. Je mag klagen, hoor. O Job, ja hoor. Echt waar, o gemeente. Je mag klagen als je met veel moeite en verdriet te maken hebt. Je mag klagen ook als anderen je dan beschuldigen. Maar dat klagen, dat wordt ook verkeerd geïnterpreteerd. Dat wordt ook gezien als opstand, als wederspannigheid. Sinds jullie mij aangesproken hebben, is dat niet veranderd. En dan gaan we verder lezen. Dan staat er, mijn plagen is zwaar boven mijn zucht. Wat bedoelt hij daar dan mee? Dat bedoelt hij mee dat hij het eigenlijk niet onder woorden kan brengen wat hij aan lijden moet ondergaan. Dat dat veel zwaarder is dan wat hij in zijn klachten uit. En daarom doet hij niet anders dan zucht. Ik kan het niet onder woorden brengen. En het wordt extra verzwaard door uw aantijgingen. Hij kan niet in woorden uitdrukken wat dit met hem doet, gemeente. Dan zien wij dat pogingen van mensen om iemand te helpen, juist het tegenovergestelde bewerken. Hoe goed bedoeld ook van die vier vrienden. Hoe goed bedoeld ook van u die bij een leider op bezoek bent geweest en al voor de derde keer gekomen is. En in gesprek raakt met die leider en probeert dat te verklaren. Maar weet u dat het soms iemand kan verzwaren? Dat wij eerst tot 10 moeten tellen voordat we iets zeggen. Voordat we menen dat we het kunnen beoordelen. In plaats van dat ze hem daarmee troosten en helpen, versparen ze het verdriet. Kijk, en van daaruit komt die klacht, onze tweede gedachte. De inhoud van zijn begeerte. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. Ook geen gemakkelijke tekst, gemeente, om te verklaren. Het is wel heel duidelijk dat deze woorden betekenen dat Job het dus niet weet waar hij het zoeken moet. Dat staat heel duidelijk in de tekst. Och, of ik wist. Dus hij weet het niet. Ik lees eerst die tekst met u. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Hij is op zoek naar God. Als ik het zou weten, zegt hij, ik zou tot zijn stoel komen. Moeilijk woord, het woord stoel, dat hier vertaald is met stoel, ook niet precies na te gaan wat hij daarmee bedoelt. Je kunt het ook vertalen met podium, een plaats waar God eventueel zou zijn. Och, of ik het wist. In het Hebreeuws staat een uitdrukking dat betekent, wie dat mij zou kunnen vertellen, wie mij dat zou kunnen geven. Och, of ik het wist. Dat betekent, kon iemand het mij maar vertellen? Hij wil daarna luisteren. Of ik hem zou vinden. Vinden, dat betekent dus dat hij hem kwijt is. Dat hij op zoek is naar God. Hoe moeten we dit verstaan, gemeente? We kunnen dit op 3 manieren toepassen. Je kunt dit verstaan, en dat mag gerust, wanneer een zondaar, en ik hoop dat er velen in ons midden zijn, echt in de bekommering leven en God kwijt zijn. En die niet weten waar zij hem moeten zoeken. En dat zij deze bede overnemen van Job en dat ze zeggen, och, of ik het wist. Dat zijn zondaren die onbekeerd zijn en die lopen in hun godsgemis. En voor wie het hoe langer hoe meer onmogelijker wordt om hem te vinden. Die met droefheid in hun hart naar de kerk zijn gegaan en die deze bede overnemen. En zeggen, och, of ik het wist dat ik hem vinden zou, ik zou tot zijn stoel komen. Je kunt het ook op een andere manier opvatten. Dat is de tweede manier die ik naar voren wil brengen. En dat is van iemand die God reeds gekend heeft, maar hem tijdelijk mist. En dat kan heel goed toegepast worden op de omstandigheden van Job. Lees maar vers 8 van hoofdstuk 23. Zie, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Ga ik achterwaarts, zo verneem ik hem niet. En als hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik hem niet. Bedekt hij zich ter rechterhand, zo zie ik hem niet. Dat zijn dus kinderen van God die in een tijdelijke verlating leven. Niet een wezenlijke verlating, want God zal zijn volk nooit verlaten, maar een gevoelige verlating. En ook zij zeggen: och, of ik het wist, dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen, zoals de bruid in het Hooglied dat ook zegt: wanneer zij door de straten van Jeruzalem loopt en iedereen vraagt: weet u waar hij is? Weet u waar hij is? Omdat zij haar liefste kwijt is. Misschien zit er ook wel een in ons midden die zegt: ja, dominee, dat is bij mij ook zo, al dagen zonder getal. Dan mag u dit gebed ook overnemen. Maar er is ook nog een derde betekenis en ik denk dat die het beste aansluit bij onze tekst. En dat gaat vooral over iemand, in dit geval dan Job, die vals beschuldigd wordt en ernaar verlangt dat God in die valse beschuldigingen gaat spreken. Omdat hij ervan overtuigd is dat God hem dan zal vrijspreken. Het voor hem op zal nemen. Deze gedachte is bij Job langzamerhand gaan rijpen. Omdat niemand het voor hem opneemt. Zelfs zijn eigen vrouw neemt het niet voor hem op. Hij staat volstrekt alleen voor zijn gevoel. En nu wil hij in deze omstandigheden God ontmoeten. Hij weet echter niet waar God is. God houdt zich voor hem verborgen. En als hij het wist, dan zou hij naar zijn stoel komen. Daarom, gemeente, geloof ik dat wij uit de context toch wel enigszins kunnen concluderen wat hij met die stoel bedoelt. Allereerst denk ik dan aan vers 4. Daar staat: ik zou het recht voor zijn aangezicht ordentelijk voorstellen. Dus met die stoel, daar wordt allereerst mee bedoeld zijn aangezicht. En dat betekent in het Oude Testament altijd zijn nabijheid. En in vers 7, dan zegt hij: daar zou de oprechte met hem pleiten. En ik zou mij in eeuwigheid van mijn rechter vrijmaken. Dan spreekt hij over een rechter. En als je die twee teksten bij elkaar neemt, dan kun je de conclusie trekken dat met die stoel wel eens wordt bedoeld de rechterstoel. Ik zal tot zijn rechterstoel komen. Dat is nogal wat als iemand dat durft te zeggen. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. Tot zijn rechterstoel komen. Durf je dat ook te zeggen, geliefde gemeente? Eens zullen we allemaal voor die rechterstoel moeten verschijnen, nietwaar? Jullie ook, jongens en meisjes. Ouder in ons midden. En is dat ook daadwerkelijk wat je durft te zeggen? Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. Tot zijn rechterstoel komen. Nou Job, dan moet je er toch wel van overtuigd zijn Dat je daar dan vrijgesproken zult worden. Nou, daar is Job van overtuigd. Dat hij vrijgesproken zal worden. Voor die rechterstoel. Want hij heeft een goede vriend in zijn binnenste. Toch niet alleen. En wie is die goede vriend? Dat is zijn geweten. Dat is een vrij geweten. Dat zegt Hutchinson in zijn verklaring van Job. Dat is een betrouwbare vriend in de beproeving. Een vrij geweten. Hebben we dat gemeend? En daarom als Job dit zegt, dan geeft hij een blijk, een grote blijk van zijn oprechtheid. Hij zou kunnen zeggen tegen zijn vrienden, ik kan iedereen recht in de ogen aankijken. Hij staat dan ook niet alleen recht voor God, maar ook recht tegenover de mens. Hoe bedoelt Job dit? Nu gemeente, ik geloof dat Job dat allereerst bedoelt in de zaak waarvan de vrienden hem beschuldigen. U kent dat onderscheid wel. Een zaaksgerechtigheid en een persoonsgerechtigheid. Je kunt te maken hebben met een bepaalde kwestie. Dat je toch in die kwestie zegt, en ik sta recht tegenover God en recht tegenover u met wie ik die zaak heb. Maar er is ook sprake van een persoonsgerechtigheid. En dat gaat over heel je hebben en je houden. Dat gaat over je verhouding tussen God en je ziel als persoon. Dat staat enigszins los van die zaak waar je mee te maken hebt. We hebben allemaal wel eens een zaakje met iemand, met onze naaste. En daar kan je hevig bezighouden. En dan moet het ook waar zijn dat je kunt zeggen, ik sta recht tegenover God en tegenover jou. Als je het met iemand bespreekt die bemiddelt, dat je zegt, echt waar, ik sta recht tegenover hem. Ik kan hem recht in zijn ogen aankijken. Maar alle uitleggers wijzen erop dat Job toch wel wat overmoedig is als hij dit zegt. Job, sta je nou helemaal recht voor God, ook als persoon? Dominee Visser, kerkraad, gemeente van Barendrecht, ieder hoofd voor hoofd. Laat die zaak nou eens even rusten. Niet iedereen hoeft natuurlijk met een zaak van doen te hebben. Maar als persoon. Sta je dan recht tegenover God je schepper. Zou je hem vanavond kunnen ontmoeten. En zou je dan vanavond kunnen horen uit de mond van die grote rechter. Ik spreek je vrij van schuld en straf. En je ontvangt een recht op het eeuwige leven. Dat is de zaak die niet vooruitgeschoven mag worden. Dat is de zaak waar je mee bezig moet zijn als het gaat om die lange, belangrijke vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat kunnen wij niet. Dat kan een gevallen Adamskind niet. Want hij is zondaar in het wezen van zijn bestaan. Dat geldt ook voor Job. Dat geldt voor mij en voor u.
elke seconde kleeft mij de zonde aan. Bij elke handeling kleeft mij de zonde weer aan. Hoe kan ik ooit rechtvaardig zijn voor God? Kan niet. We zullen allemaal verdoemd moeten worden. Tenzij dat de gerechtigheid van Christus mij toegerekend wordt. Die volmaakte gerechtigheid die hij verworven heeft door zijn gehoorzaamheid toen hij wandelde op aarde en zijn gehoorzaamheid aan het kruis. En tenzij dat die gerechtigheid door een waar geloof aangenomen wordt, zodat die gerechtigheid de mijne wordt, dus als ik dan voor God verschijn, dat er dan een borg is die tussentreedt en die mij voor zijn goddelijke rekening heeft genomen, dan alleen zal ik rechtvaardig kunnen verschijnen voor God. Nou, dat kent Job. De rechtvaardiging door het geloof, dat is voor Job geen vreemde zaak. Aan het begin van dit hoofdstuk wordt daar al van getuigd wie Job is. Dus in dat opzicht, dan kan Job dat zeggen. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. En Job heeft ook vrijmoedigheid, want hij zegt in vers 5 ook, ik weet wat hij mij antwoorden zou. Job is er door het geloof van overtuigd dat hij daar dan vrijgesproken zal worden van schuld en straf. Maar toch, Job bedoelt natuurlijk wat anders. Job bedoelt in het bijzonder die zaak waar die vrienden mee gekomen zijn. En hij is heel emotioneel en hij is heel heftig. En daarom komen bij onze derde gedachte het doel van deze begeerte van Job. Want Job die hoopt er namelijk op dat God hem ten overstaan van zijn vrienden onschuldig zal verklaren. En dat God hem weer in ere zal herstellen. O ja, er ligt een waarschuwing in aan het adres van de vrienden. Als Job dit zegt, dan zegt hij als het ware, pas op vrienden. Het is dat ik God nu op dit moment kwijt ben. Het is dat God zich nu verborgen houdt voor mij. Maar als ik hem zou vinden, en ik zou weten waar hij te vinden is, ik zou tot zijn stoel komen. En ik weet zeker dat hij dan mij zou antwoorden. En ik weet ook wat hij zou antwoorden. Job is er stellig van overtuigd dat zijn vrienden een grote fout hebben gemaakt. Dat zij te veel afgegaan zijn op het uiterlijk van iemand. Dat doen wij mensen. Wij mensen zien aan wat voor ogen is. En wij horen iemands woorden aan. En wij letten op iemands uitingen. En op grond daarvan, dan spreken we een oordeel uit. Dan zeggen we nou, die man die zal wel geen kind van God zijn. Of die vrouw zal wel geen kind van God zijn. Maar dan moeten we zo voorzichtig mee zijn. Want dat zeiden de vier vrienden ook over Job. Ze roepen hem op tot bekering. Maar Job, hij zoekt naar God. Hij hoopt God te vinden. God houdt zich verborgen. Gemeente, dat is een moeilijke toestand in het geestelijke leven. Als je zo zoekende bent en God houdt zich verborgen. Misschien zegt u wel, dat is misschien de meest ellendige toestand die een mens kan meemaken. Als je zo moet lijden en dat God dan ook nog helemaal niets zegt. En zich verborgen houdt. Dat iemand zo ellendig is. Maar ik kan je zeggen dat zo'n ellendige toch gelukkig is. Want als God zo handelt met een mens, met zijn kinderen, als hij zo handelt met zijn kinderen, dan is hij toch heel dichtbij. Onthoud dat goed. Want hij houdt zijn kind in de gaten. En hij hoort zijn kind. En hij is de beste opvoeder. En het schijnt nu heel ver van u te zijn, kind des Heren, in ons midden. Maar ik kan u garanderen als dienaar des woords dat hij heel dichtbij u is. En dat hij deze vreemde weg met u houdt. En dat het de Heilige Geest is die dit gebed in uw hart werkt. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Want dat verraadt liefde in uw hart. Dat u niet zonder God kunt. En dat u smeekt tot de hemel of de Heere toch wil komen. Of de Heere iemand wil sturen. Die u eens zou vertellen waar God wel te vinden is. Waar die stoel is. Ik zou tot zijn stoel komen. Want juist dat godsgemis, dat levend godsgemis, dat zal u sterker aandrijven tot gebed. Want u kent ook wel een periode in uw leven dat u zo dor over de aarde gaat. Dat er totaal geen werkzaamheden zijn in uw ziel. En dat u zich helemaal niet bekommert dat God verre van u is. Dat u zo door kunt leven. En misschien wel kunt steunen op uw bekering. Ik heb het nu over een levend kind van God. Die dor is in zijn geestelijk leven. Dor is in zijn gebedsleven. Dor in zijn gang naar Gods huis. Naar de tafel des Heren. En noem al die dingen maar op. En die helemaal niet loopt met dit gebed. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ja, hij zegt het misschien wel na. Maar hij beleeft het niet. Het is niet een strijd. Het is niet een worsteling. Dat was het bij Job wel. Vanuit de nood. Vanuit het feit dat God zich voor hem verbergt. Kan hij het er niet in uithouden. En roept hij voortdurend tot de hemel. Dat heeft hij al meerdere keren gedaan. Dat heeft hij bijvoorbeeld al in Job 9 vers 32 gedaan. Daar heeft hij geroepen. Och, of er een scheidsman tussen beiden kwam. En ook in Job 17 vers 3. Dan spreekt hij over een borg. Dan zegt hij, was er maar een borg tussen ons midden. Daar heeft hij behoefte aan. Dan worstelt hij om. Is dat bij u ook zo? En dan ga ik even terug op die drie manieren waarop je deze tekst kunt verklaren. De eerste manier, is dat bij u zo? Dat u ook zegt, er is maar één ding, dominee. En dat is dat ik God leer kennen in mijn leven. Dat houdt me dag en nacht bezig. Zo ga ik naar Gods huis. Dat hij zich op een bepaald moment aan mij zou bekendmaken. En zou wegschenken. Dat maakt mijn gebedsleven uit. Daarom heb ik gebroken met de zonde en de ongerechtigheid. Want dat is een kenmerk van iemand die in zijn godsgemis loopt. Die heeft gebroken met de zonde. Die heeft daar vaarwel tegen gezegd. Daar is een ander leven gekomen. Een leven dat gericht is op God. Dan is God niet verre van u, hoor. Ook als het gaat om die tweede betekenis, dat je met de bruid uit het Hooglied zegt: ik ben op zoek naar hem die mijn ziel lief heeft. Ik voel het gemis van zijn kennelijke aanwezigheid in mijn zielenleven. Ik ervaar dat in mijn gebed. Ik ervaar dat in mijn kerkgang. Ik ervaar dat in mijn strijd. Ik ervaar dat in mijn beproeving, net als bij Job. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. En ook in dat derde geval, in die bijzonderheid van die zaak. Die zaak waar u mee loopt. Dan wil ik u toch iets meegeven in alle bescheidenheid. En ik steun daarbij op Matthew Henry en op Calvijn gemeente. Want ik zeg echt niet dat ik de wijsheid in pacht heb om met zulke zielen om te gaan. Maar dat zijn toch twee geestelijke vaders die ons gegeven zijn. En toch, zegt Matthew Henry, kleeft bij Job de zonde eraan. En is hij soms te stoutmoedig in wat hij zegt? Och, of ik wist dat ik hem zou vinden, ik zou tot zijn stoel gaan. In de stellige overtuiging dat ik vrijgesproken zou worden daar. Calvijn die wijst er ook op dat Job toch enigszins te ver gaat. In de overtuiging dat hij vrijgesproken zou worden. En dat vraagt toch echt om een stuk teerheid, gemeente. Want dan zou je bijna zeggen, hebben dan die vier vrienden toch een beetje gelijk? Ach, niet als het gaat om die zaak, hoor. Nee. En ook niet als het gaat om de rechtvaardiging door het geloof alleen. Dan is Job gerechtvaardigd door de gerechtigheid van Christus. Maar als het gaat om zijn aanklevend, verdorven bestaan. En dat weten de beproefde kinderen Gods in ons midden. Dat wanneer zij in zulke weg terechtkomen en zij toch innerlijk mogen ervaren dat zij een goede vriend in hun hart hebben, namelijk het geweten dat hen toch de zonde aankleeft. Kijk, en dat bedoelt ook Calvijn. Dan moest ik zo denken aan de bede uit zondag 51. Vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan staat er: wil ons arme zondaren. En wat is dat toch voor belangrijk, gemeente? Dat we dat leren beleven, wat dat is. Een arme zondaar, dat is iemand die niets heeft. Die dus ook met niets voor het aangezicht van God verschijnt. Wil ons arme zondaren al onze misdaden, die dus de zonde die hem aankleeft, ervaart als misdaden. En ook de boosheid die altijd mij aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Altijd, in welke stand van het geestelijke leven ook, is het noodzakelijk om te komen tot een grondig zelfonderzoek. Want de mens is geneigd van nature zichzelf te rechtvaardigen. Ook ten opzichte van zijn naaste. Om dan te zeggen, Heere, wilt u mij dat toch laten zien? Of er een schadelijke weg is. En leidt me dan op de eeuwige weg. We mogen ons ook wel afvragen waarom God zo lang stil is. We mogen ons ook wel afvragen waarom God zich verbergt. Hoewel hij nabij is. Hoewel hij zijn kind in de gaten houdt. Dat wij zo ook tot de verootmoediging komen. En dat we dat belijden. Onze blindheid ook belijden. En zeggen, Heere, als ik het niet zie, wilt u het mij dan laten zien? Opdat ik het zie. Opdat ik het belijd. Opdat ik het beken. En opdat ik ook opnieuw weer schuldenaar word voor die stoel. Om te ervaren dat u vergeeft. Dat u wegneemt al mijn zonden en ongerechtigheden. Omwille van het bloed van Christus. Er is maar één lijder die zonder zonde heeft geleden. En dat is Christus. Die in alle dingen verzocht is geweest. Uitgenomen de zonde. En elke lijder mag tot hem de toevlucht nemen. Al zijn we nog onbekeerd. En vol van ongerechtigheid en opstandigheid. Dan is er ook bij deze heelmeester een adres waar u terecht kunt. Maar in het bijzonder geldt dat voor degenen die geen vreemdeling zijn in Jeruzalem. Die geen vreemdelingen zijn voor God in hun hart. Dat ze bij hem terecht moeten komen. Job die wist dat. Job had dat reeds beleden. Job had daarvoor een hele hoge belijdenis uitgesproken. Hij had gezegd, ik weet, mijn verlosser leeft. Job 19. En hij weet ook dat hij op zal treden over zijn vlees. Maar dan zie je ook dat een hoge belijdenis daarna toch weer in een diepe beproeving terecht kan komen. Dat zien we hier ook bij Job. Want je kunt gerust zeggen dat hij dat gisteren gezegd had. Er zat een dag tussen. Wij zouden misschien wel in onze onkunde zeggen tegen Job. Job, wat heb je gisteren nog gezegd, man? Ja, dat is zo. En nou zeg je, ik zie hem niet. Ik zie hem niet, ik bemerk hem niet. Ik weet niet waar ik hem vinden moet. Ja, jonge mensen, misschien zeg je wel, wat is dat een vreemd volk? Dat volk van God. Die kunnen dat helemaal niet vasthouden. Nou, je hebt gelijk. Dat is zo. Die kunnen dat vanuit zichzelf niet vasthouden. Die moeten nou door God vastgehouden worden. En die worden door God vastgehouden. En die worden op Gods tijd onuitsprekelijk vertroost. Amen. eindigen met gebed. Heren, we zijn ervan overtuigd dat deze gebeden, och of ik wist waar ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen, in de hemel bekend zijn. Hoewel die bidder mist, ziet en aanschouwt u dus ook. En heren, wij smeken en bidden van u, of gij dan ook met uw Heilige Geest dat woord wilt achtervolgen. En of gij toch u wilt ontfermen over hen. Ga met ons, breng ons ook weer vanmiddag in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte: ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij. Ik wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het derde vers van Psalm 70. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
99.
Vers 1.